Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Denk aan mij. Dat is de kern uit de viering van het avondmaal. Denken aan de Heer Jezus. Tijdens het avondmaal brengen we in herinnering wat Hij gedaan heeft. De komende dagen kijken we in dit programma eerbiedig naar die laatste uren van de Heiland. Mag het u met ontzag en verwondering vullen als u overdenkt dat iemand zoveel voor u heeft overgehad. Vandaag bespreken we Marcus 15 en daarin lezen we dat de Heer Jezus het Pascha met zijn discipelen viert. Hij geeft er een nieuwe betekenis aan. Het Pascha zal voortaan een maaltijd worden om het lijden en sterven van de Heer Jezus te gedenken. Er zit een betekenis in van de naderende dood. Zoals het brood gebroken werd, zo zou het lichaam van Jezus gebroken worden om redding te brengen aan mensen. Het was ook een afscheidsmaal. Het einde van Christus' tijd op aarde was nabij. Dit was de laatste gezamenlijke maaltijd. Maar er is ook een kant van verwachtingsvol vooruitzien. Verwachtingsvol blijven hopen. De Israëlieten denken bij het Pascha aan hun uittocht uit Egypte. Zij keken uit naar het beloofde land. En christenen mogen bij het avondmaal een moment stilstaan en dan vooruitkijken en gesterkt verder trekken in de verwachting van Christus' wederkomst. Samen zingen de mannen met de Heer Jezus de psalmen die horen bij het Pascha. En dan komt het moment van beproeving in Gethsemane. Jezus is tot stervens toe bang en verdrietig. In het lijden wat hij doormaakt, zien we de Heer niet veel vragen, maar hier wel. Hij vraagt de mensen die dicht bij hem staan om samen met hem te waken en te bidden, terwijl hij het zo moeilijk heeft. En ondanks hun goede wil lukt het de discipelen niet. En ook daarna, als de soldaten met Judas Jezus gevangen nemen, blijven ze de Heer niet trouw bijstaan. Iedereen vlucht weg en Petrus ontkent zelfs dat hij bij Jezus hoort. Een daad waar hij later intens spijt van heeft.
Na de verloochening door Petrus keren we in Marcus 15 weer terug naar het proces tegen Jezus. Marcus 15 vers 1. Vroeg in de morgen kwamen de leden van de Hoge Raad bijeen om te overleggen wat hun te doen stond. Ze besloten Jezus naar Pilatus, de gouverneur, te brengen. Enkele soldaten boeiden hem en namen hem mee. Waarschijnlijk hebben we in dit vers niet met een nieuwe zitting van het Sanhedrin te maken, maar met de afronding van de rechtszaak. De rechtszaak zelf staat beschreven in Marcus 14, vers 53 tot en met 65. De Hoge Raad is bijeen om in een vergadering een besluit te nemen. Het besluit betreft de beslissing om Jezus door Pilatus te laten terechtstellen en mogelijk ook over de inhoud van de aanklacht die ze tegen Jezus zullen inbrengen. Pilatus kwam in 26 na Christus als 5e Romeinse gouverneur naar Judea en was daar 10 jaar in functie. Vanwege zijn wrede optreden werd hij in 36 na Christus afgezet. Pilatus keek neer op de Joden en had weinig of geen respect voor hun godsdienstige overtuigingen. Voordat we het gesprek met Pilatus gaan volgen en over de kruisiging gaan lezen, is het goed om de voorgaande gebeurtenissen nog eens op een rijtje te zetten. Natuurlijk, alles in de boeken, de Bijbel, is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren. 2 Timotheus 3 vers 16. Maar het deel dat de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus beschrijft, heeft een bijzondere plaats. Marcus 14 sloot af met de overlevering van Jezus in de handen van zijn vijanden. Zijn leerlingen waren in alle richtingen weggevlucht en één van hen, Petrus, had gezegd, ik ken die man niet. De zonde gaat in deze nacht twee kanten op. De zonde probeert Jezus te vernietigen en Jezus gaat voor de zonde sterven. Dezelfde paradox voel je bij het kruis. Veel christenen dragen een kruis als dierbare herinnering aan wat Christus voor hen heeft gedaan. Maar het kruis op zich is een middel waarmee de doodstraf werd voltrokken. De tragische nadruk ligt in de lijdensgeschiedenis op de wrede omgang met en de onrechtvaardige veroordeling van Jezus. Het bittere lijden dat hij moest ondergaan, van allen verlaten, zelfs van zijn Vader in de hemel. Daarbij richten wij ons hart dankbaar op de Heere God, want Hij heeft ons op deze geweldige manier gered van de eeuwige dood. Hebreeën 2 vers 3. Daarbij gaat het niet om menselijke sympathie, voor wat de Heere God voor ons mensen heeft gedaan, maar om geloof. Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard, en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Romeinen 10 vers 9 en 10. Paulus zegt in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, het belangrijkste van het goede nieuws, dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is dit. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de boeken stond. Luisteraar, het evangelie laat zien dat de Heere God zelf in een offer voorziet. Een mens is vanuit zichzelf niet in staat iets te doen wat voor God acceptabel is. De Heere zelf brengt de verzoening door Christus tot stand. Hij, God, heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Romeinen 4 vers 25. Markus 15 vers 1b. Zij besloten Jezus naar Pilatus, de gouverneur, te brengen. Enkele soldaten boeiden hem en namen hem mee. De reden hiervoor was dat het Sanhedrin Jezus wel kon veroordelen tot de doodstraf, maar dat zij die straf niet konden uitvoeren. Dat kon alleen door de Romeinen worden gedaan. Pilatus had een residentie in Jeruzalem, maar zijn hoofdkwartier was in Caesarea. Dat was gelegen aan de kust, in een heerlijk klimaat. Pilatus hield niet van Jeruzalem. Hij kwam alleen tijdens feesten naar Jeruzalem om voor rust en orde te zorgen en eventuele opstanden neer te slaan. Pilatus wilde het Romeinse recht handhaven, maar was ook een politicus. Toen hij erachter kwam dat Jezus naar het Romeinse recht onschuldig was, zocht hij naar een weg om Jezus vrij te laten. Aan de andere kant wilde hij ook de Joodse leiders tevreden stellen. Markus 15 vers 2 tot en met 6. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, u zegt het. De leidende priesters begonnen hem van allerlei dingen te beschuldigen. Wat hebt u op al die beschuldigingen te zeggen? Vroeg Pilatus. Waarom geeft u geen antwoord? Tot zijn verbazing bleef Jezus echter zwijgen. Pilatus had de gewoonte met Pesach, het Joodse paasfeest, een gevangene vrij te laten. De mensen mochten zeggen wie. Markus beschrijft het verhoor van Jezus door Pilatus niet volledig. Hij haalt er een aantal belangrijke momenten uit. Met behulp van de andere evangeliën krijgen we een completer beeld. De leden van het Sanhedrin gingen het gerechtsgebouw, waar Pilatus was, niet binnen. Pilatus kwam naar buiten om hun aanklacht te horen, Johannes 18. Zij beschuldigden Jezus ervan dat hij zich koning noemde, Lucas 23. Pilatus gaat dan het gerechtsgebouw weer binnen, Johannes 18, en ondervraagt Jezus, bent u de koning van de Joden? De leden van het Sanhedrin kwamen niet met de aanklacht dat Jezus zich de Messias noemde. Voor een Romeinse rechter had dat ook geen betekenis, Handelingen 18. Wel iemand die zich koning noemt, want daarmee komt hij in opstand tegen de keizer. Dat wisten de Joodse leiders. maar ze wisten ook dat de titel koning van de Joden, voor Jezus, een hele andere inhoud had dan voor Pilatus. Jezus beaamt de vraag van Pilatus wel, maar hij doet dat met een bepaalde terughoudendheid. U zegt het, dat wil zeggen, ja, maar ik zou het zo zelf niet gezegd hebben. Als Messias is hij de koning van de Joden, maar niet zoals Pilatus denkt. In Johannes 18 is te lezen dat hier Jezus meer tegen Pilatus heeft gezegd dan Marcus nu doorgeeft. In Johannes 18, vers 36 zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat zo was, zouden mijn lijfwachten met geweld hebben verhinderd dat ik in handen van de Joden was gevallen. Het antwoord van Jezus dat hij de koning van de Joden is voor Pilatus geen aanleiding om hem schuldig te verklaren. Hij begrijpt dat het niet gaat om een politiek koningschap. Daarom beginnen de leidende priesters Jezus van allerlei dingen te beschuldigen, bijvoorbeeld dat hij het volk ophitst met zijn leer. Lucas 23. Het blijft beschuldigingen regenen, maar Jezus zegt niets, hij zwijgt. Daarmee wordt vervuld wat geschreven staat in Jesaja 53, vers 7, waar de knecht van de Heere vergeleken wordt met een schaap dat stil is voor zijn scheerders. De heiland zwijgt voor degene die hem vals beschuldigen. Pilatus verbaast zich. Waarom verweert hij zich niet om aan de doodstraf te ontkomen? Pilatus moest tot een goede beslissing komen aangaande Jezus Christus. En dat geldt vandaag ook. Ieder mens moet een keuze maken aangaande Jezus Christus. Kies heden wie u dienen zult. Het proces van Jezus raakt verwikkeld met een jaarlijkse amnestieverlening. Marcus 15, vers 7. Nu zat er een zekere Barabbas gevangen, een rebel. Hij was met enkele anderen opgepakt, omdat ze bij een oproer een moord hadden begaan. Pilatus had de gewoonte om met Pesach een gevangene los te laten. Het was een gunst aan het volk. Het volk mocht ook kiezen wie er werd vrijgelaten. Pilatus kon niet geloven dat het volk zou kiezen voor Barabbas. Marcus 15, vers 9 tot en met 13. Moet ik de koning van de Joden loslaten? Zei hij. Want hij begreep wel dat de leidende priesters Jezus hadden laten arresteren, omdat ze jaloers op hem waren. Zij stookten de mensen op om vrijlating van Barabbas te eisen. Maar wat moet ik dan doen met de man die jullie de koning van de Joden noemen? Vroeg Pilatus. Aan het kruis met hem, schreeuwde zij. De harde Pilatus schrikt er blijkbaar van terug om Jezus ter dood te veroordelen. Zijn voorstel om Jezus amnestie te verlenen is een grote misrekening. Het volk mag kiezen, maar kiest anders dan Pilatus had verwacht. De mensen geven gehoor aan wat de leidende priesters willen. Pilatus dacht dat ze voor hun koning zouden kiezen. Nu moet hij zowel een gevaarlijke gevangene laten gaan, als ook nog over Jezus beslissen. Een politiek rebel als Barabbas zou hij zonder meer ter dood veroordelen. Maar daar had hij in geval van deze koning van de Joden moeite mee. Pilatus neemt weer het woord. Om gehoord te worden, moet hij met stemverheffing spreken. Lucas 23. Hij lijkt van zijn stuk gebracht, want nu vraagt hij de menigte wat hij met Jezus moet doen. Wellicht hoopte Pilatus dat de menigte een mildere straf voor Jezus wilde dan de doodstraf. Als Pilatus vraagt wat voor kwaad Jezus heeft gedaan, wordt er alleen geroepen, aan het kruis met hem. Marcus 15, vers 15. Pilatus besloot de mensen hun zin te geven en liet Barabbas vrij. Hij gaf de soldaten bevel Jezus te geeselen en weg te brengen om aan het kruis opgehangen te worden. Pilatus is ten onder gegaan aan zijn eigen compromis. Het volk heeft gekozen. Barabbas vrij en Jezus moet gekruisigd worden. Luisteraar, weet u wat de naam van deze misdadiger betekent? Barabbas betekent zoon van de Vader. Ook Jezus Christus is een Barabbas. Hij is de zoon van God de Vader. Het volk moet één van beide kiezen. Voor welke zoon van de Vader kiest u? Marcus 15, vers 16. Zij, de soldaten, namen hem mee naar de binnenplaats van de burcht en riepen het hele bataljon bijeen. Wanneer een veroordeelde moest worden gekruisigd, werd hij overgedragen aan de soldaten. Ze waren wreed en konden doen wat ze maar wilden. Ze vernederden de gevangenen. Hij werd gemarteld en er werden wrede spelletjes met hem gespeeld. Een bekend Romeins soldatenspel was hete hand. Daarbij werd de gevangene geblinddoekt en elke soldaat gaf hem dan een stomp in zijn gezicht. Daarna werd de blinddoek afgenomen en moest de gevangene raden wie hem had geslagen. Als hij het fout had, begon het vreselijke spel opnieuw. Zo werd het gezicht van de gevangene kapotgeslagen. Een boosaardig spel. Zeker, de Heer Jezus was 33 jaar oud en stond in de kracht van zijn leven, maar dit was wreed en onmenselijk lijden. Markus 15 vers 17 tot en met 19. Ze deden hem een rode mantel om, zetten hem een kroon van doornige twijgen op, salueerden en riepen, lang leve de koning van de Joden. Daarna sloegen ze hem met een stok op het hoofd en spuugden naar hem. Zij deden net of ze hem vereerden door voor hem op de knieën te vallen. De soldaten trokken Jezus een rode mantel aan om hem op een koning te laten lijken. Het rood moeten we opvatten als de paarsrode kleur van een koningsmantel. Een koningsmantel was van purper, maar omdat purper niet zomaar voorhanden was, hebben de soldaten waarschijnlijk een afgedragen soldatencape gebruikt. Op het hoofd van Jezus werd een doornenkroon gezet. De doornenkroon moest een koningskroon voorstellen. Hierna gingen de soldaten hem begroeten als een koning, met woorden waarmee ook de keizer werd begroet, Ave Caesar. Deze bespotting veroorzaakte niet de lichamelijke pijn van de geesteling, maar was wel kwetsend. De heiland had er in zijn derde lijdensaankondiging al op gewezen, dat de heidenen hem zouden bespotten en bespuwen. Markus 10 vers 34. De woorden van het lied, O hoofd vol bloed en wonden, komen in gedachten bij dit lijden van Christus. Ook de woorden, om mij is het, mijn zonde, mijn schuld, mijn grote schuld. Als onschuldige leed Christus voor mij. Ik word er stil van. Ik heb geen woorden meer. Ik kan maar een beetje stamelen van zijn liefde. Markus 15 vers 20 en 21. Nadat ze hem bespot hadden, deden de soldaten hem de rode mantel af, trokken hem zijn eigen kleren weer aan en brachten hem weg om gekruisigd te worden. Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, kwam net van het land. Hij werd gedwongen het kruis van Jezus te dragen. De plaats van de kruisiging lag buiten de stad, en de veroordeelden werden vaak door de drukke straten van Jeruzalem geleid om zo als afschrikwekkend voorbeeld te dienen. Onderweg werden ze vaak nog gegeeseld. Maar dat gebeurde niet met de Heer Jezus. Hij had al een gruwelijke geeseling ondergaan. Jezus bezwijkt onder de last van het kruis. De soldaten dwingen een voorbijganger om het kruis verder te dragen. Een veroordeelde droeg alleen de dwarsbalk, omdat de verticale paal al ter plekke aanwezig was. De dwarsbalk werd gedragen door Simon van Cyrene. Cyrene was een havenstad in Noord-Afrika, in het tegenwoordige Libië. In Jeruzalem was een synagoge van Joden uit Cyrene, Handelingen 6. Simon kwam van buiten de stad. Mogelijk ging hij naar de tempel voor het morgengebed om 9 uur, Handelingen 3. Het lijkt erop dat Marcus ervan uitgaat dat zijn lezers Simon en zijn zonen kennen. Dan is het waarschijnlijk dat zij christen zijn. In zijn brief aan de Romeinen groet Paulus een zekere Rufus. Mogelijk was hij de zoon van Simon van Cyrene. Markus 15 vers 22 en 23. Zo brachten zij Jezus naar de plaats Golgotha. Golgotha betekent schedelplaats. Daar kreeg hij wijn met bittere kruiden om de pijn te verzachten, maar hij weigerde die. Het zullen Romeinse soldaten zijn geweest die Jezus wijn aanreikten. Maar het gebruik is niet van de Romeinen bekend, wel van de Joden, die dit baseerden op Spreuken 31 vers 6. De met mirre gekruide wijn had een pijnstillend en verdovend effect. Jezus weigerde. Hij wilde de laatste uren helder van geest blijven. Markus 15, vers 24. Toen kruisigden zij hem. Zijn kleren verdeelden zij onder elkaar door erom te dobbelen. Geen van de schrijvers van de evangeliën heeft details van de kruisiging beschreven. De gebeurtenissen rond de kruisiging worden weergegeven. Het verdelen van zijn kleren was een vervulling van de profetie in Psalm 22, vers 19. Markus 15, vers 25 en 26. Dat was om 9:00 's morgens. Aan het kruis hing een bordje met de beschuldiging. De koning van de Joden stond erop. De aanklacht waarvoor Jezus werd gekruisigd was: de koning van de Joden. De reden van veroordeling was bij Jezus het feit dat hij zich koning van de Joden genoemd had. Pilatus wist dat Jezus geen politieke of revolutionaire bedoelingen had, en hij zal dit een aardige steek onder water gevonden hebben in de richting van de Joden. Hiermee kon hij alle Joodse pretenties van zelfbestuur belachelijk maken. Ondertussen werd Jezus volgens dit opschrift wel gekruisigd als de Messias. De leidende priesters begrepen dit, maar konden het niet meer ongedaan maken. Johannes 19. Markus 15, vers 27 en 28. Tegelijk met hem werden twee misdadigers gekruisigd. De een links en de ander rechts van hem. Daarmee kwam uit wat geschreven staat: hij werd beschouwd als een misdadiger. Met Jezus werden twee anderen gekruisigd. Ze worden misdadigers genoemd. Het is waarschijnlijk dat ze een moord hadden gepleegd, gezien de straf die is opgelegd. Het kruis van Jezus is midden tussen deze twee misdadigers opgesteld. Zo wordt hij volledig met hen gelijkgesteld. Daarmee wordt Jesaja 53 vers 12 vervuld. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. De Heer Jezus was bereid voor een misdadiger door te gaan. Hij sterft als een zondaar, te midden van zondaars. Markus 15 vers 29 tot en met 31. De mensen die voorbij kwamen, scholden hem uit en schudden hun hoofd. Moet je hem zien, jouwde zij. Hij zou toch de tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Red eerst uzelf en kom van het kruis af. Ook de leidende priesters en de bijbelgeleerden dreven onderling de spot met hem. Hij heeft andere mensen gered, maar kan zichzelf niet eens redden. De voorbijgangers dagen Jezus uit zichzelf te redden. Ze bedoelden ermee dat hij maar van het kruis moet afkomen. Ze zijn van mening, als hij dat niet kan, is hij de Messias niet. Wat een genade als een mens mag ontdekken dat de Heer niet voor zichzelf aan het kruis hing. Hij werd in mijn, uw en jouw plaats tot de dood veroordeeld. Gelukkig ook dat de Heere niet van het kruis is afgekomen. Hij gaf zich over voor anderen. Hij verzoende de zware schuld en gaf uit liefde zijn leven voor mensen. Het spotten gaat door. Markus 15, vers 32 tot en met 34. Zeg, Christus, koning van Israël, laat ons eens wat zien en kom van het kruis af. Dan zullen we in u geloven, riepen zij. Zelfs de mannen die met hem gekruisigd waren, maakten schampere opmerkingen. Om 12:00 werd het donker in het hele land. Dat duurde 1 uur of 3. Om 3:00 riep Jezus luid: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Om 12:00 wordt het donker, tot 3:00 'smiddags. Het donker worden zal niet alleen het gevolg zijn geweest van donkere wolken die voor de zon schoven. Het kan ook geen gewone zonsverduistering zijn geweest, omdat het tijdens Pesach volle maan was en de maan ten opzichte van de zon achter de aarde stond. Mogelijk was het een sirocco, een wervelwind met een ongekende intensiteit. In het voorjaar kunnen die zich voordoen in Israël. In de atmosfeer wordt de zon dan verduisterd door een sluier van stof. Hoe deze donkerheid zich ook heeft voorgedaan, het was een daad van God. Alles lag in het donker. Donker staat voor wat kwaad, dreigend en dodelijk is. Het is ook een teken van Gods toorn. Amos 8 vers 9 gaat in vervulling. Op dat moment zal ik de zon 's middags al laten ondergaan en zal ik de aarde op klaarlichte dag verduisteren. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wistte ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. 2 Korintiërs 5 vers 19. Markus 15, vers 35 tot en met 38. Sommige van de mensen die stonden te kijken zeiden: luister, hij roept Elia. Een van hen haalde vlug een spons met zure wijn en stak die op een stok om hem te laten drinken. Wacht, zei hij, misschien haalt Elia hem er wel af. Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Het zware gordijn in de tempel scheurde op datzelfde moment van boven naar beneden in tweeën. Aan het einde van de periode van duisternis roept Jezus met luide stem in het Aramees: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het zijn de beginwoorden van Psalm 22. Wij lezen bij Marcus niet wat Jezus op het laatst riep, maar Lucas schrijft dat hij de geest gaf na gezegd te hebben: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Deze uitroep is de punt achter het aardse werk van de Heer Jezus. Hij geeft bij volle bewustzijn zijn leven terug aan zijn Vader. Hij bepaalt zelf het moment van zijn heengaan. In de volgende uitzending lezen en zien we het vervolg. Markus 15, vers 38 tot en met 16 vers 20, het slot van het evangelie naar Marcus.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432, 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.